Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht in de charmante stad van Geraardsbergen. In de vorige afleveringen mochten we eigenlijk al een stukje kennis maken met heel wat Geraardsbergse geschiedenis. De priorij van Hunnegem en de kerk, de plaats waar de eigenlijke stad werkelijk ontstond en waar de zusters Benedictinessen hun klooster hadden. We zijn ook naar het bijzonder mooie grote gebouw van de huidige kunstacademie gegaan, het voormalige Onze Lieve Vrouw Hospitaal, waar we in gesprek gingen met Peter Jan Sioen, onder meer over het belang van beeldende kunst en kunst in het algemeen om verhalen over te brengen. En van daaruit zijn we meer in de richting van het noorden van de stad gewandeld en kwamen we zo langs een prachtige kerk en een klooster waar de persoon die er begraven ligt, kanonik Constant de Krombrugge, werkelijk verbonden is met de geschiedenis van Geraardsbergen en de stichting, en moet zeggen stichtingen, die hij heeft gedaan, waaronder de Jozefieten, waar we vorige keer kennis konden mee maken door middel van een gesprek met Père François, zelf afkomstig uit Congo en vandaag de dag rector over de kapel van Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg. En dat is natuurlijk de plaats waar wij naar op weg zijn in onze pelgrimstocht en waar we ook de muur van Geraardsbergen zullen beklimmen. We staan dus aan het klooster van de Jozefieten en we gaan een klein stukje op onze weg teruggaan langs de Kleine Karmelietenstraat, komen we zo in de Wijngaardstraat en wandelen we via de Brugstraat in de richting van het centrum van de stad. We willen namelijk zeker een bezoek brengen aan de markt, waar we de toeristische dienst kunnen vinden en daar zullen we in gesprek kunnen gaan met iemand die ons veel meer kan vertellen over de culturele en erfgoedgeschiedenis hier in Geraardsbergen. Maar eerst brengen wij een bezoek aan de kerk van de heilige Bartholomeus. En dat is de patroonheilige, één van, moet ik zeggen, van Geraardsbergen. Met veel fierheid dragen de inwoners van Geraardsbergen iedere zondag na 24 augustus, wanneer wij het feest vieren van de heilige apostel Bartholomeus, een prachtig zilveren schrijn door de Geraardsbergse straten, begeleid door onder meer de reuzen van de stad. En op deze wijze willen zij ieder jaar eer betonen aan hun patroon. We gaan op weg naar de Sint-Bartholomeuskerk, hier in Geraardsbergen.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthoud aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kavoet door. Die pad dat u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend naar uw boarding huis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn rechtop staan. Die draken waartegen ik blijf weg. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die leg strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo graag voet loop, die pad het u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
En zo zijn we ondertussen beland in de Sint-Bartholomeuskerk. Hier vlakbij het beeld, prachtige beeld van onze lieve vrouw. En misschien is het wel goed om even te gaan kijken naar de ontstaansgeschiedenis van de Sint-Bartholomeuskerk, deze decanale kerk van Sint-Bartholomeus. Indrukwekkend als men binnenkomt. Dat is het minste wat men ervan kan zeggen. Een hele mooie kerk. We gaan ze zo meteen wat verder verkennen. Maar ze is eerder bescheiden begonnen. En we moeten het begin situeren in de periode na de stichting van de stad en het ontstaan van een nieuwe woonkern. De kapel van Onze Lieve Vrouw ter Markt werd opgericht. En uit documenten blijkt dat zich zo een gestadige ontwikkeling heeft voorgedaan. In 1247 had de kapel Sigerius als kapelaan, wat dus wijst op het reeds vroeger bestaan van de bidplaats. In 1412 werd ze, net zoals Hunnichem, Sint-Lucas en Sint-Katelijne, dus ook parochiekerk. En in 1476 staat ze aldus bekend als de Sint-Bartholomeuskerk. En dan gebeurt er iets heel belangrijk. In 1515 werden de reliquieën van Sint Bartholomeus van Sint Martens Lierde naar Gerardsbergen overgebracht. Al vroeg geschiedde de bediening door 12 geestelijken, wat de belangrijkheid ook van de stichting en de aangroei van de bevolking aantoont. Naar alle waarschijnlijkheid moet het bouwwerk betrekkelijk groot zijn geweest en, naar analogie met Hunnichem, Romaans of dendergotisch, zoals de abdijkerk. Nu, absolute zekerheid daaromtrent is er echter niet, evenmin als van het bouwjaar van de gotische kerk, die rond 1500 wordt gesitueerd. Bovendien heeft men geen uitsluitsel omtrent de vraag of de gotische kerk volledig nieuw werd opgericht, dan wel of de verbouwing van een reeds bestaande constructie heeft plaatsgevonden. Het gotische kerkgebouw was gebouwd in baksteen en Iperiaanse steen en heeft de klassieke basilicale opbouw van de laat-gotische kerken. Aan de zuidkant was er een sacristie en een doopkapel aangebouwd. Noordelijk had men de Sint-Joriskapel, waar binnenin een trap toegang verleende tot de kerk. Een half cirkelvormige trap leidde tot de hoofdingang. De definitieve herstelling van de kerk die zwaar onweder had in 1609 en ook door de beeldenstorm eerder in 1566 liet lang op zich wachten en duurde van 1620 tot 1642. In 1750 had de gotiek afgedaan en men maakte van de restauraties die nodig moesten worden uitgevoerd gebruik om het geheel grondig aan de toen heersende kunststijl aan te passen. In de tweede helft van de 19e eeuw onderging de kerk in haar geheel opnieuw een belangrijke ingreep onder invloed van de neogotische gedachte. Een werk dat tevens verscheidene jaren in beslag nam, van 1880 tot 1896. En ook recent werden er nog werken uitgevoerd sedert de neogotische ingreep, bijvoorbeeld in de jaren 60, en deze zouden meer dan 20 jaar in beslag nemen, en dus niet te onderschatten. Ook de 38 bijjaardklokken werden toen opnieuw gestemd, en 11 nieuwe werden eraan toegevoegd. Ook het kerkorgel onderging een belangrijke transformatie. We gaan zo meteen even rond in de kerk. We staan hier aan een heel groot beeld van de heilige Bartholomeus. Maar wie was deze heilige Bartholomeus nu eigenlijk? Wel, hij was één van de 12 leerlingen van Jezus en dus een apostel. Hij volgde Jezus zowat 3 jaren door Palestina en in Jeruzalem. De namen van de 12 apostelen staan in de Bijbel en Bartholomeus staat bij de 3 evangelisten. Matthäus, Marcus en Lucas. En in het 4e evangelie van de heilige Johannes staat de naam Nathanael, gelijkgesteld met Bartholomeus. Het is na de dood van Jezus dat de leerlingen per 2 als zendelingen gaan verkondigen. En Bartholomeus was werkzaam in het oostelijke deel van het toenmalige Romeinse Rijk. Turkije, Armenië, Syrië, Irak en India. Uiteindelijk zal hij overlijden op middelbare leeftijd, door de marteldood. En dit is het gevolg van een conflict met de lokale religievormen en met de politieke machthebbers. Hij had namelijk de dochter van de Armeense koning genezen. Daarom bekeerde de koning zich tot het christendom en liet zich dopen. De niet-christelijke hogepriesters konden de broer van de koning ertoe bewegen Bartholomeus te arresteren en ter dood te brengen. Nu, over de marteling zijn er verschillende versies, zeg maar, maar we weten dat hij zijn leven heeft gegeven voor zijn geloof. Hij wordt dan ook in beelden en schilderijen voorgesteld met het mes van het villen, met zijn huid en soms ook met een martelaarspalm, of met een Bijbel in de hand. En deze attributen zien we hier op het beeld van Gruppello, het schilderij van Gaspar de Kraaier, het fresco van Bert de Larbre en op het beeld boven in het neogotisch hoofdaltaar van deze decanale kerk. Elk jaar op 24 augustus wordt de feestdag van de heilige Bartholomeus gevierd. Hij wordt aanroepen tegen zenuw- en huidziekten en tegen krampen, ook door landbouwers, herders, lederarbeiders en zadelmakers, schoenmakers, kleermakers, bakkers, metselaars, boekbinders en olie- en kaashandelaren. Ik vermeldde daarnet de belangrijke datum van 1515. Het is sinds dat jaar dat het reliekschrijn wordt rondgedragen in de straten van Gerardsbergen. Het heet de processie van Plaisance. De zondag, na 24 augustus, om 9:00, is er in deze decanale kerk een eucharistie ter ere van Sint Bartholomeus. En het reliekschrijn staat bij het altaar. Op het einde van de eucharistie, zowat rond 10:00, nodigt de deken van Gerardsbergen allen uit om waardig door de stad te trekken met de reliek van de stadspatroon Bartholomeus. Er zijn 8 dragers van het schrijn, gekleed in donkerrode toga's, die afwisselend per 4 het schrijn dragen. En dat lokt ook heel wat mensen en heel wat bekijks bij deze rijke traditie die al sinds 1515 bestaat. En alle deelgemeenten en verenigingen van Gerardsbergen worden betrokken bij de processie. Het is ook de start van de zomerkermis in Gerardsbergen. Gaan we even rond in de kerk, dan zien we onder meer een prachtige preekstoel in Lodewijk de 15e stijl, ook het werk van de Gerardbergse kunstenaar Gilles de Ville, en dateert van rond 1755. Verschillende beelden, zo zien we de heilige Margaretha van Cortona, en prachtige kunstwerken die hier worden bewaard, een beeld van de heilige Barbara ook, rechts van de ingang van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel, of de Winterkapel ook genoemd. En aan de ingang van de sacristie hangt een werk, De Marteling van de heilige Bartholomeus, dat wordt toegeschreven aan Caspar de Kraaier. Die schilderde in de trant van Rubens, met wie hij bevriend was. Veel stukken van hem zijn in talrijke Vlaamse kerken terug te vinden, onder andere ook in de Sint-Catharina-kerk van Gerardsbergen. De heilige Bartholomeus predikte volgens de overlevering in Indië, Mesopotamië en Armenië, en dat staat dus ook afgebeeld, verwijzingen daarnaar op dit werk. En komen dus de kerk binnen en gaat u dan verder langs de linkerzijde, dan komen we zo in de museumkapel, zeg maar, van de Sint-Bartholomeuskerk. Met enkele onderdelen van de kerkschatten die hier bewaard worden, waaronder dat dus indrukwekkende schrijn, heel groot ook, van de heilige Bartholomeus. En dat reliekschrijn is een houten kist dat met zilver is bekleed. De schrijnwerker en de zilversmid zijn echter onbekend. Het rust op 4 klauwpoten. Gedreven bladvoluten in sterk relief tonen op de 4 hoeken een engelenkop. En op het deksel de buste van de heilige, met links en rechts een bazuinschallende engel met schild, waarop de tekst Laudate Dominum in Sanctis Eos, loof de Heer in zijn heiligen staat. Voor en achter een medaillon met marteling en onthoofding van de heilige afgebeeld. Onderaan vinden wij het jaarschrift Donavit Caritas Civium en dan het jaarschrift 1918. De goedheid van de burgers heeft dit geschonken in het vermelde jaar. En het gaat hier over het derde schrijn. De engelen dragen de stempel van Gerardsbergen en behoorden oorspronkelijk nog tot het tweede schrijn. En het is dit schrijn dus dat iedere zondag na 24 augustus wordt rondgedragen in de stad. Echt een indrukwekkend zicht. We vinden hier nog enkele andere reliekhouders, een heel groot altaarkruisbeeld in palmhout en de reliekhouder van de heilige Matthäus, echt de moeite dus om de kerk even te komen bezoeken. Ook het reliekschrijn van de heilige Adrianus treffen we hier aan. Afkomstig uit de voormalige Sint-Adrianus-abdij, waar we nog langs gaan. Een ander opvallend iets is het retabel dat men in de kapel kan terugvinden, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes, met in het centrum dus een beeldenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de heilige Bernadette Soubirous. Rechts daarvan de uitbeelding van de opdracht van Christus in de tempel en links de boodschap van de engel Gabriel aan de heilige maagd Maria. Daaronder vinden we het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, centraal de geboorte van onze Heer Jezus Christus en rechts daarvan de terugvinding van Christus in de tempel. Duidelijk dus de vijf blijde mysteries die we ook overwegen wanneer we de rozenkrans bidden. Links en rechts, dus op de zijpanelen van het retabel, zien we engelen afgebeeld die instrumenten bespelen. Een indrukwekkend schilderij, een indrukwekkend werk is natuurlijk de marteldood van de heilige Bartholomeus. Dat we hier kunnen bewonderen in de kerk waar we daarnet al over gesproken hebben. En wanneer we voor het werk staan, zien we dus inderdaad de heilige apostel Bartholomeus in een lendendoek die tegen een boom wordt gehouden en waarbij zijn folteraars bezig zijn met hem te villen. Ja, dat is een onsmakelijk detail, maar het is wel het lijden en de pijn die de heilige Bartholomeus heeft doorstaan omwille van zijn geloof in Jezus Christus. En dus mogen we het zeker ook vermelden. Een gruwelijke marteling en het lijkt hier wel dat niemand erom is aan het malen. Omgeven door zijn spottende kwelgeesten strijdt de arme Bartholomeus zijn laatste strijd. De heilige apostel van Jezus die de boodschap verkondigde tot in India sterft de marteldood in Armenië. Vanuit de azuurblauwe hemel op het werk zweeft een engeltje al naar hem toe en hij houdt de martelaarskroon en de palmtak in zijn kleine handjes, klaar om de heilige apostel te bekronen. Met een pijnlijke nauwkeurigheid zien we hoe de beul de huid van de rechterarm trekt. Bartholomeus heeft geen oog voor het afgodsbeeldje dat de heidense priester hem voorhoudt. Integendeel, want het is hiertegen dat de apostel predikt. De opdrachtgever van de marteling kijkt tevreden toe, uitgedost in zijn kostbare kleren. Door zijn tulband weet de 17e-eeuwse toeschouwer dat de scène zich ergens in het oosten afspeelt. Achter hem verdringen soldaten zich om toch maar een glimp op te vangen van het schouwspel. En als kijker kan je niet anders dan diep getroffen zijn door het intense lijden van Bartholomeus, gestorven voor zijn geloof. We zien ook een Romeinse legerstandaard die de soldaten meedragen. De heilige Bartholomeus zal naar het oosten trekken om het evangelie te verkondigen tot in India. De regio's waar hij predikte liggen in het oude Perzische Rijk. Rome heeft hier echter nooit op enige wijze de plak gezwaaid en toch staat er een Romeinse legerstandaard op het schilderij achter een onmiskenbare Romeinse legeraanvoerder. Misschien heeft de schilder zich wel geïnspireerd op een barokschilderij waar Romeinse militairen zichtbaar waren. Vestigen we even de aandacht op de opdrachtgever met zijn tulband. Een grote pluim op de tulband markeert deze man als een vooraanstaand figuur. Het gaat over Astyages, de broer van de Armeense koning Polymius. Bartholomeus zal, zo zegt de traditie ons, een duiveluitdrijving uitvoeren bij de dochter van Polymius, waarop haar ouders zich prompt bekeren. Astyages houdt echter vast aan zijn heidens geloof en beschouwt de apostel als gevaarlijk. Hij laat hem gevangen nemen en doden, zoals we zien op dit werk. Een andere weergave uit de traditie vertelt ons dat de heilige Bartolomeus de afgod Astaroth uit een Indiase stad zou verjaagd hebben. De priester op het werk aan de rechterzijde, gekleed in rozenrood gewaad, wijst uitdrukkelijk naar dat beeldje, dat symbool staat voor deze, maar ook andere, heidense idolen. Hij is ervan overtuigd dat zijn afgod de ware is, in tegenstelling tot wat de apostel predikt. En zijn blik is triomfantelijk. Of probeert hij de gemartelde alsnog te sparen door hem te overtuigen? Het zijn zeker vragen die we ons kunnen stellen, dierbare luisteraars, wanneer we dit indrukwekkende werk aanschouwen. Ik zou zeggen, kom het zeker zelf eens bekijken hier in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen. Voor ons is het tijd geworden om de kerk achter ons te laten. En wij gaan even richting de Grote Markt, meer bepaald naar de toeristische dienst. We gaan er kennis maken met enkele bijzonderheden van Geraardsbergen.
Verlangen op weg naar God. De weg is mooi, maar kan ook moeilijk zijn. We houden vol, het gaat niet om ons. Een weg als verbond tussen God en mens. Hij gaat dwars door de droge woestijn. Hemelse weg. Ik ben op weg, wandel met mij mee
Een bezoek brengen aan de toeristische dienst wanneer u ergens op bezoek gaat is altijd een goed idee. Het geeft u een beetje een overzicht van de zaken die men zoal ter plaatse kan bewonderen. En ondertussen zitten we letterlijk in de coulissen, zeg maar, van de toeristische dienst samen met Elke. Ik had haar aangesproken om wat meer informatie te weten te komen over Geraardsbergen. Maar we treffen het helemaal, want een belangrijk cultuurhistorisch fenomeen dat hier plaatsvindt, dat is de krakelingenstoet. Ja, ik ben niet van deze streek, velen van onze luisteraars ook niet. Elke, je gaat ons toch even moeten uitleggen wat dat is. Kan je jezelf misschien kort even voorstellen en ons dan iets vertellen over dat fameuze fenomeen hier in Geraardsbergen?
Ja, zeker. Ik ben dus Elke. Ik doe de algemene coördinatie voor het dubbelfeest. Dat is krakelingen en tonnekesbrand. Wat vieren wij eigenlijk? Wij vieren oorspronkelijk de overgang van de winter naar de lente. Dus alles wordt weer een beetje groener, blaadjes aan de bomen. Dus mensen zijn blij, we komen naar buiten en we sluiten die dag af met een vreugdevuur, het tonnekesbrand. De krakelingenstoet is eigenlijk verteld de historie van Geraardsbergen. Dus die bestaat altijd uit drie delen. Een vast deel die de historiek van Geraardsbergen schetst, de geschiedenis wat er gebeurt. Een variabel thematisch gedeelte en dan het einde van de stoet beeldt dan die overgang van die winter naar lente uit.
Nu, wat moeten we ons daar nu eigenlijk bij voorstellen? Want als ik ga kijken naar de geschiedenis van Geraardsbergen, dat is onlosmakelijk ook een stuk verbonden met religie en met de religieuze geschiedenis van de stad, veronderstel ik.
Eigenlijk het historische gedeelte gaat vooral over de verovering van Geraardsbergen, de vele aanvallen die gebeurd zijn op Geraardsbergen. Ook de oorsprong van, wij hebben ook bijvoorbeeld na de stoet hebben wij een krakelingenworp. Dus dat worden ronde broodjes gegooid in de menigte, dat gaat over duizenden broodjes. Dat komt voort van een sage, een historische sage, waar Walter van Edingen, die Geraardsbergen aanvalt, afdruipt zogezegd, omdat wij over vloedig ons eten over de muur die rond Geraardsbergen stond, gooiden. Dat was eigenlijk zogezegd een list om hem te doen geloven dat wij heel sterk stonden. Het is een sage, want de realiteit zegt wel dat wij uiteraard veroverd zijn door Walter van Edingen en de stad volledig werd verwoest. Maar dat is het begingedeelte van onze stoet. Dat is eigenlijk de geschiedenis. We brengen daar ook altijd variatie in. We beelden Walter van Edingen uit in verschillende vormen. Het is ook een Keltische periode die erin voorkomt. Dus het is al vanuit de Keltische periode dat we krakelingen vieren. Dus dat wordt ook uitgebeeld door de vorm van druïdes. We drinken ook visjes. Allee, we dronken ook visjes, want door de nieuwe codex van minister Weitz is het verboden vanaf vorig jaar al eigenlijk. Maar dat was ook eigenlijk een symbool van de winter naar lente. Een levend visje is nieuw leven naar binnen drinken. Dus dat is eigenlijk een beetje de hele context rond het rond krakelingenfeest.
Nu, je moet toch even uitleggen, krakelingen, wat is dat nu eigenlijk?
Krakelingen, dat zijn eigenlijk ronde broodjes met een gaatje in. Het lijkt wat op een donut, maar het is gemaakt uit pistoletdeeg eigenlijk. Dus, en die krakelingen is een soort cultusbrood. Dus dat weerspiegelt ook de seizoenen. Het is oneindig, het keert altijd terug, dus winter, lente en zo verder. Dus dat is eigenlijk de symboliek achter die broodjes.
Dus de krakelingenstoet is een belangrijk onderdeel, maar wat is tonnekesbrand dan?
Tonnekesbrand is eigenlijk de afsluiter van die dag. Dat is een hele grote vuurstaaf eigenlijk, zo met hout en stro gemaakt, die dan op het einde van de dag wordt aangestoken door onze burgemeester en de bevoegde schepen van cultuur. En dat is eigenlijk een vreugdevuur. We vieren dat de lente er is.
Een van de andere tradities die ook hier in Geraardsbergen plaatsvindt, en ik weet niet of ze eigenlijk met elkaar te maken hebben, maar is de processie van Plaisance, het overbrengen van de relieken van de heilige Bartholomeus in 1515, was een belangrijke datum voor de stad Geraardsbergen. Hebben die eigenlijk met elkaar te maken en wat omvat die processie dan juist?
Dat is eigenlijk, dat staat los van elkaar. Wij vieren eigenlijk die dag onze heilige patroonheilige Bartholomeus. Bartholomeus leefde in de tijd van de Romeinen en die geloofde eigenlijk in Christus. Romeinen geloofden in de natuurgoden en er werd gedreigd van, kijk, jij moet in onze goden geloven of wij gaan jou vermoorden. Hij is ook vermoord, hij is levend gevild. En dus wij vieren eigenlijk de zondag na zijn verjaardag, dat is 24 augustus, vieren wij eigenlijk onze patroonheilige. Er is dan ook een heel groot schrijn die in de Sint-Bartholomeuskerk staat, die een bordje bevat van Bartholomeus. Dat schrijn komt dan naar buiten, voorafgaand van eerst onze reuzen. Ook alle Gerardsbergse verenigingen lopen met hun mannekenpis door de straten. En dan als laatste de concertband van Gerardsbergen op wiegende walsjes samen met het schrijn.
Ik krijg zin om naar Gerardsbergen af te zakken, om dat toch wel eens allemaal zelf mee te maken. Een ander, u heeft dat al vermeld, hè, mannekenpis. Dat is hier ook een heel fenomeen, want eigenlijk het oudste mannekenpis staat niet in Brussel, zoals velen zouden denken, maar wel hier vlak op de markt eigenlijk, hè, hier heel vlakbij. Ook hier in de toeristische dienst kunnen de mensen ook de kostuumpjes bewonderen. Van waar komt die traditie eigenlijk en wat is dat nu eigenlijk met die mannekenpis hier in Gerardsbergen?
Het klopt inderdaad dat er een leeftijdsverschil is van 160 jaar met het manneke van Brussel. Dat is hier gekomen in 1459. Dan hadden wij een fontein op het midden van ons marktplein dat versierd was met een mooi leeuwenhoofd. En wij werden aangevallen door de mensen van Gent en die hebben dat leeuwenhoofd gestolen. Dus wij hadden een fontein, maar geen versiering niet meer. Dus hebben we een aantal jaar later, en als er weer wat geld was, een nieuwe versiering aangekocht en dat was dus het mannekenpis. Dus, en die kostuumpjes zijn eigenlijk ook schenkingen van verenigingen. Bijvoorbeeld een vereniging die haar 100-jarig bestaan wilt vieren, schenkt een kostuumetje, dat wordt aangekleed buiten aan ons manneke, krijgt een ceremonie en komt daarna hier in ons museum.
Dus dat is nog een reden om hier halt te houden. Eigenlijk, dat is ook wel heel mooi, vind ik, hè, van zodra je de toeristische dienst binnenwandelt, word je ondergedompeld in de lokale cultuur. Mannekenpis is zeker aanwezig. De muur, daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Dat is een van onze volgende etappes in de richting van de kapel van Oudenberg. Maar er is nog een ander iets, of toch een aantal dingen eigenlijk, waar Gerardsbergen voor gekend is. En wat je ook hier kan bewonderen, dat is zwarte kant. Dat is ook een verhaal wat ik niet wist. De textielindustrie, dat wist ik, hè, dat hier belangrijk was geweest, maar zwarte kant is hier blijkbaar. De Chantilly-kant is dus blijkbaar een fenomeen ook.
Ja, het klopt inderdaad dat Gerardsbergen vooral gekend was. Ook de omstreken rond Gerardsbergen voor die specifieke zwarte kant, niet de witte kant die eigenlijk overal gekend is. Dus die werd specifiek hier gemaakt. Die zwarte kant is ook heel speciaal. Er hangt een heel speciale collectie hier bij ons. Een heel mooi stuk bijvoorbeeld is een hele grote sjaal die destijds werd gemaakt voor koningin Fabiola. Zij kwam op bezoek met koning Boudewijn naar Gerardsbergen, maar de koningin is er nooit geraakt en heeft Paola als vervanger gestuurd. Maar het item is altijd bewaard gebleven en is hier nu ook te bezichtigen in ons museum.
Ja, dus u hoort het, hè. Het is zeker de moeite om hier gewoon even binnen te wandelen en u onder te dompelen in de Gerardsbergse cultuur. U bent uzelf geboren en getogen in Gerardsbergen. En zo ja, wat zou u noemen als een van de belangrijkste dingen van Gerardsbergen die we nog niet hebben genoemd, dat de mensen ook zeker moeten komen ontdekken?
Ik ben niet geboren in Gerardsbergen. Ik ben geboren in Gent, maar ik woon hier al sinds mijn 3 jaar. Dus ik ben wel van Gerardsbergen van Gisbergen in het dialect. Als je naar Gerardsbergen komt, zeker ook onze mattentaart proeven. Dus we zijn de stad van de drie emmen, de muur, de mannekenpis en de mattentaart. Dus als de mensen naar Gerardsbergen komen, moeten ze deze zeker proeven, want dat is onze specialiteit. Dat is specifiek omdat onze grond waar de koeien op grazen een speciale zuurtegraad heeft, waardoor dat de matten, eigenlijk de gestremde melk, de basis van de mattentaart, dat die een unieke smaak heeft. Dus je kan overal mattentaarten kopen, maar de echte mattentaarten van Gerardsbergen enkel hier in Gerardsbergen.
Elke, ik heb er alleszins honger van gekregen eigenlijk. Dank u wel om ons te laten kennismaken. Een beetje een vogelvlucht zo met de Gerardsbergse cultuur. Wij wensen u heel veel succes met het verder organiseren van de krakelingentocht. En natuurlijk ook alle mooie dingen die hier nog staan te gebeuren in Gerardsbergen. En wie weet treffen we elkaar wel eens op Tonnekesbrand.
Hopelijk.
En u hoorde in het gesprek met Elke reeds verschillende elementen die deel uitmaken van wat typisch voor Gerardsbergen is. Een ander element dat we hier ook aantroffen was het lijflied. En dat luidt als volgt. We zullen zeggen dat we de weg kwijt waren. We dachten kiezels te moeten volgen, paden van wit weten, eenheden die je te tellen hebt, oplossingen te bedenken. Verloren uit het oog, hoe je huid een vriend herkent, een volgende stap zich toont in de zorgvuldige oogopslag van je tenen. Je borstkas danst voor jij het doet, hoe je nooit dichter bij een ziel kan komen dan in het liefdevol kijken naar de handen. We zullen zeggen dat we gewoon de weg kwijt waren, maar in werkelijkheid hebben we verleerd dat leven zinnelijk zwerven is en verliezen immense vreugde bevat, dat onze bestemming ons vindt zoals lucht altijd weer. Ons ademende lichamen, dat zullen we zeggen, en misschien zullen grote vragende kinderogen daarin een antwoord horen. Zo schreef Maaike Afschrift, die daarmee de prijs van de Route 42 Dichter van het jaar won en dat hier met trots wordt getoond in de toeristische dienst. Als we even in de richting van het museumpje wandelen, waar dus die fameuze collectie van de Chantilly-kant te zien is, dan maken we eerst kennis met enkele industrieën die in Geraardsbergen hebben gefloreerd. Zo is er in de 18e eeuw in Geraardsbergen maar liefst 14 grote brouwers aanwezig en nog een aantal kleine in de omringende dorpen, waarvan de bekendste brouwerijen Concordia en Dendria. De Eerste Wereldoorlog zal een breekpunt vormen in de gloriejaren door een tekort aan koper- en graanproducten. Kort daarna zijn de meeste stads- en plattelandsbrouwerijen verdwenen. Een ander product is de sigaar. Nu, de samenstelling van de sigaar is vrij eenvoudig. Een omblad en een dekblad. De vulling bestaat uit het afval van dek en omblad met de gebroken en afgevallen blaadjes van de lokale oogst. Het is Eugène van Landuit, uit een voorname en welgestelde familie, die betrokken is als venoot bij de Lucifer-fabrikage. En hij start in 1862 de sigarenproductie in Geraardsbergen. In 1978 zal er slechts één bedrijf overblijven van de 250 bedrijven die ooit in Geraardsbergen terug te vinden waren. En we hoorden al de lucifer. Hout voor lucifers moet voldoende sterk zijn, snel groeien, maar mag niet harshoudend zijn. Houtsoorten die hieraan het best voldoen zijn de esp en de populier. Bij Union à la Métière werd enkel de Canada-populier gebruikt. De fabriek beschikt in de jaren 60 over 1500 hectare voor populierenplantage, verspreid over heel België. Vanaf 1880 is Geraardsbergen, zowel op provinciaal als op nationaal vlak, de meest vooraanstaande speler in de luciferindustrie. Opmerkelijk is de jonge leeftijd van de arbeiders. Meer dan 30% is jonger dan 14 jaar. Lage lonen en zeer ongezonde werkomstandigheden zijn schering en inslag. Zwavelrook zorgt voor longinfecties, maar tast ook het gebit en de kaakbeenderen aan. In 1912 wordt de Union à la Métière SA opgericht. Het slot van een reorganisatie en concentratiebeweging in de jaren 1930 is de bouw van een volledig nieuwe fabriek in Overboelare, hier niet ver vandaan. Onderdeel hiervan was de Unalit vezelplatenfabriek om houtafval van de luciferfabrikage te recupereren. In 1946 zullen de eerste lucifers van de band rollen. Tussen 1955 en 1970, dat zijn de gloriejaren. Daarna neemt de verkoop geleidelijk aan, met als gevolg de afbouw van de productie. Daarna neemt de verkoop geleidelijk aan af, met gevolg de afbouw van de productie. Begin jaren 80 verandert de naam van Swedish Match en worden er ook reclamelucifers en andere attributen die te maken hadden met vuur geproduceerd. Op 30 mei 2000, na enkele jaren van steeds slechtere resultaten door de dalende markt en stijgende productiekosten, werd de fabriek definitief gesloten en was het grote luciferavontuur in Gerardsbergen voorbij. En zo kunnen we langsheen deze industrieën uiteindelijk terechtkomen bij de chantilly-kant waar we daarnet van elke al mochten vernemen en waar we al voorbeelden van hebben gezien, die fameuze zwarte kant dus. En de productie van deze chantilly-kant, die rond 1846 via Bayeux naar het Gerardsbergse overwaaide, bezorgde de stad spoedig internationale faam. Met hun exclusieve zwarte zijdekant zouden enkele tientallen kanthandelaars er gedurende bijna 30 jaar zelf persoonlijke rijkdom en welstand uithalen. De honderden thuiswerkers kregen echter maar een hongerloon voor de veel te lange werkdagen. Het is zo dat, zoals in vele Vlaamse steden, Gerardsbergen een kantnijverheid kende die dateert van voor de invoering van de chantilly-kant. De eerste echte bewijzen van deze kant dateren van 1697. Het document verhaalt een onderschepping van gesmokkelde pakken kant, waarschijnlijk afkomstig van de begijntjes van de stad. In 1783 onderwezen de Benedictinessen van Hunnichem verschillende soorten handwerk, waaronder ook kant. Ook bij de Zwarte Zusters in de Wezenschool, waar we dus ook geweest zijn, en in de verschillende kantwerkhuizen van de stad werden kinderen van zeer jonge leeftijd opgeleid. Uit de volkstelling van 1812 leren we dat Gerardsbergen één kanthandelaar en 130 kantwerksters telde. Rond 1873 zal de chantilly-kant, de zwarte kant, uit de mode geraken. De hoge invoerrechten en de goedkopere mechanische namaakkant zullen uiteindelijk de chantilly-kant tot val brengen. Bovendien bood de opkomst van de lucifer en sigarennijverheid betere betaalde arbeidsplaatsen. Maar de producten van die periode, die bloeiperiode van de kantnijverheid, die kan men hier nog in Gerardsbergen bewonderen. Zo, dierbare medepelgrims, het is voor ons tijd om deze mooie plaats te verlaten. We gaan nog een kijkje nemen bij dat fameuze Manneke Pis beeld. En dan gaan we van daaruit richting de voormalige Sint-Adriaansabdij om zo verder te gaan de muur van Gerardsbergen op wielergeschiedenis trotseren om de kapel van Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg te bereiken. En dat is voor een volgende gelegenheid. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot dan.